En we lezen daarna Genesis 42 vanaf vers 13 tot en met 25.
En ze zeiden, wij uw knechten waren 12 broeders, eensmans zonen in het land Kanaan. En zie, de kleinste is heden bij onze vader, doch de een is niet meer. Toen zei Jozef tot hen, dat is het wat ik tot u gesproken heb, zeggende, gij zijt verspieders. Hierin zult gij beproefd worden, zo waarlijk als Farao leeft. Indien gij van hier zult uitgaan, tenzij dan, wanneer uw kleinste broeder herwaarts zal komen, gekomen zijn. Zend één uit u die uw broeder halen. Maar wees gij lieden gevangen, en uw woorden zullen beproefd worden, of de waarheid bij u zal zijn, u zei. En indien niet, zo waarlijk als de Farao leeft, zo zijt gij verspieders. En hij zette hen samen 3 dagen in bewaring. En ten derde dagen zeide Jozef tot hen, doe dit, zo zult gij leven, ik vrees God. Zo gij vroom zijt, zo zij één uwer broederen gebonden in het huis uw bewaring, gaat gij heen, breng het koren voor de honger uw huizen, en breng uw kleinste broeder tot mij. Zo zullen uw woorden waargemaakt worden, en gij zult niet sterven. En ze deden al zo. Toen zeiden zij de een tot de ander, voorwaar, wij zijn schuldig aan onze broeder, wiens benauwdheid ter ziele wij zagen, toen hij ons om genade bad. Maar wij hoorden niet, en daarom komt deze benauwdheid over ons. En Ruben antwoordde hun zeggende, heb ik het tot u niet gezegd, toen ik zeide, zondig niet aan deze jongeling, maar gij hoorde niet. En ook zijn bloed, ziet, het wordt gezocht. En ze wisten niet dat het Jozef hoorde, want er was een taalman tussen hen. Toen wendde hij zich om van hen af en weende. Daarna keerde hij weder tot hen, sprak tot hen en nam Simeon van hen en bond hem voor hun ogen. En Jozef gebood dat men hun zakken met koren vullen zou en dat men hun geld wederkeerde een iegelijk in zijn zak en dat men hun teerkost gaven tot de weg. En men deed hun alzo.
Voor de gasten onder ons, op dit moment wordt de geschiedenis van Jozef bepreekt. En we zijn aangekomen bij de eerste ontmoeting tussen Jozef en zijn broers. Er is over het voorgaande gedeelte van hoofdstuk 42 al een keer gepreekt. En vanmorgen staan we in een bijzonder stil bij de reactie van Jozef op wat hij hoort. En die reactie lezen wij in vers 24 van Genesis 42. Vers 24 van Genesis 42. Toen wendde Jozef zich om van hen af en weende. Daarna keerde hij weder tot hen en sprak tot hen. En hij nam Simeon van hen en bond hem voor hun ogen. Jozef, de behouder des levens. Onder dat thema wordt deze geschiedenis bepreekt. We letten vanmorgen allereerst op Jozef tranen en vervolgens op Jozefs eisen. Dus zijn tranen en zijn eisen, zijn voorwaarden. Niet alleen baby's huilen dus, ook grote mensen. Niet alleen arme mensen die alle reden hebben wellicht gezien hun erbarmelijke omstandigheden van armoede en van verdrukking, van dagelijkse zorg om eten, huilen. Maar ook koningen. Zelfs de tweede man van het wereldrijk Egypte huilt. Niet alleen vroeger, maar ook nu huilen mensen. Niet alleen in Egypte, maar ook in Sliedrecht en in de plaats waar u woont. Er wordt niet alleen gehuild bij een ander, ook bij u en bij mij. En als wij iemand zien huilen, dan raakt dat ons. En grijpt dat ons aan, dat je gevoelig bent, dan roept dat meteen ook tranen op in je eigen ogen of je gaat meehuilen terwijl je misschien nog niet eens precies weet wat er allemaal aan de hand is. Maar zeker als het gaat om een volwassene, als je die ziet huilen of ziet breken, dan breekt je hart en huil je mee. Toch? En dan hebben we de neiging om het ook meteen te gaan invullen. En waarom huilt iemand? En wat zit daarachter? En die neiging om dat in te vullen, dat is natuurlijk ook vanuit betrokkenheid. Zorgzaam. Willen begrijpen wat de reden is waarom iemand in stikken uitbarst of in stilte gaat huilen. Om hem of haar zo goed mogelijk bij te kunnen staan en te kunnen troosten. Wat is dat mooi, gemeente, dat God dat ook in de schepping heeft gelegd. Dat we niet alleen emotioneel kunnen worden, maar dat we ook emotioneel mogen reageren op de emotie van een ander. Dat hoort bij het beeld van God zijn. Emotie. Ook daarin zien we een overeenkomst tussen ons mensen, schepselen uit Gods hand voortgekomen, de grote schepper van hemel en aarde. De eerste keer dat de Bijbel ingaat op emotie, is niet op de emotie van mensen, maar op de emotie van God. Kort na de schepping reageert de Heere emotioneel. Het berouwt hem en het smart hem aan zijn hart. Pijn in zijn hart. En helaas worden die woorden wel eens ver bij ons vandaan gehaald door de opmerking, dat is nu een soort menselijke uitdrukking. Met andere woorden, dat hoort bij ons mens en dat zegt niets over God. Maar ik denk dat we daar maar heel voorzichtig ook afstand van moeten doen, gemeente. Ook de Heere kent emotie. Lees tegen die achtergrond maar eens het Bijbelboek Hosea. Een van de meest emotionele Bijbelboeken in het Oude Testament. En let dan eens op de manier waarop de Heere reageert op de zonde van Israël. Het twee- en het tienstammenrijk. Zomaar een opmerking, zijn hart is in zich omgekeerd. Al mijn berouw is samengetrokken, zegt de Heere dan. God heeft de emotie gelegd in ons leven, opdat hij daarin ook iets van zichzelf zou terugzien. En wat doet het hem ook pijn om te zien dat de schone gave van emotie ook beschadigd is geraakt door de zonde. En dat wij met onze emoties ook op een verkeerde, op een zondige manier kunnen reageren. Jozef reageert emotioneel. Als hij ziet en hoort wat er voor zijn ogen zich afspeelt. En ergens, gemeente, moet ons dat wel verbazen. Verbazing, waarom nu pas? Me dunkt, als we Jozefs leven zo op de voet aan het volgen zijn, dan hebben we behoorlijk al wat meegemaakt met deze jonge man. Wat hem op 17-jarige leeftijd alleen al moet geweldig hebben aangegrepen, is de manier waarop zijn broeders met hem om zijn gegaan. Ze haten hem, zagen. De miskenning en het onbegrip die hij ervoer, niet alleen van de kant van zijn broers, maar ook van zijn vader, dat moet wat met hem hebben gedaan. Maar denk alleen maar aan dat ingrijpende, traumatiserende moment dat zijn broers hem vastgrepen, de kleren van zijn lijf rukten, hem in een diepe put gooiden en van plan waren. Dat maakte ze Jozef ook wel duidelijk, dat hij de zon over die dag niet meer zou zien ondergaan. Ze wilden hem vermoorden. Je eigen broers. Je eigen broers. En toen ze hem uit die put haalden en verkochten, Zullen ze hem een afscheidskus hebben gegeven, laatste omhelzing, sterkte hebben toegewenst? Weet u wat ik denk? Ze stonden allemaal te lachen. Daar gaat hij nou. Die meesterdromer. Zie je hem gaan? Het onrecht in het huis van Potifera. En Potifar. De jaren dat hij vergeten werd in de gevangenis. Door de schenker. En pas hier geeft de Bijbelschrijver aandacht aan de tranen en de emotie van Jozef. Nee, daarmee wil de Bijbel niet zeggen of suggereren dat dat helemaal niets heeft gedaan met deze jongen, dat het als een kille kikker dat over zich heen liet gaan. Het gleed van zijn rug, het deed hem niets. Maar de Bijbel laat zien hoe de emotionele reactie van Jozef door God wordt geheiligd en wordt gebruikt. Om zijn broers uiteindelijk te krijgen op de plaats waar God hem wil hebben. Namelijk op de plaats waar hun hart breekt. En waar zij gaan wenen. En door de knieën gaan. En daar is hier zo opeens een hele subtiele lijn binnen de Bijbel opkomen. Die we niet alleen op dit moment, maar ook op andere plaatsen. Ik noem maar één voorbeeld uit het Nieuwe Testament zien oplicht. Als er iemand geleden heeft in het dienst van de Heer in het Koninkrijk van God, dan is dat wel de grote zendingsapostel Paulus. Hij die het woord van God verkondigd heeft op zoveel verschillende plaatsen, maar allerlei aangrijpende momenten heeft meegemaakt. Hij werd weggejaagd, hij werd gestenigd, schipbreuk geleden, ziekte gehad, voor dood achtergelaten, door zijn vrienden verlaten, ruzie met zijn collega Barnabas. Al die momenten heeft Paulus in zijn leven meegemaakt. En dan op bepaalde plaatsen in zijn brieven lees je dat, hoe Paulus dat voor zichzelf verwerkt. Vergun me dat ik dat woord even gebruik. Ik kom er zo meteen nog wat terug op dat woord verwerken. Namelijk dat het zijn wens en dat zijn bede is dat hij door dat heil lijden de ander mag dienen in zijn lijden. Door het verdriet dat hem overkomt, kruis dat hij moet dragen, in staat is om anderen bij te staan in hun verdriet en onder hun kruis. En hier in dit gedeelte zien we eigenlijk hetzelfde gebeuren. Het is de Bijbelschrijver die dat moment in het leven van Jozef op de voorgrond plaatst. Niet om daarmee de indruk te wekken dat Jozef nu voor het eerst in zijn leven breekt. Hij heeft wat geweend en hij heeft wat gehuild. Dat klinkt ook door in de naam van die ene zoon die hij kreeg, Manas. God heeft mij het verdriet doen vergeten. Daarin hoor je al wat doorklinken over wat er allemaal op de achtergrond in het leven van Jozef zich heeft afgespeeld. Maar het is de Bijbelschrijver en daarachter de Heilige Geest die dit moment op de voorgrond plaatst om duidelijk te maken hoe God de tranen van Jozef wil gaan gebruiken om die broers te breken. Om hem klein te krijgen. Zonder al op alle vragen een antwoord te kunnen geven, gemeente, maar neem je dit mee. Als je zelf worstelt met de vraag, waarom overkomt mij dit? Waarom die pijn in mijn leven? Waarom het verdriet? Opdat u anderen bij kan staan in hun pijn. Onder hun kruis. En in hun verdriet. Dat is de Heere dienen. God dienen in de gebrokenheid van ons leven. En zo de ander dienen. Er zijn nogal wat uitleggers die meteen ook gaan invullen waarom Jozef huilt. Een van de meest bekende uitleggers die zegt van Jozef huilt omdat hij zich niet langer kan bedwingen. Hij ziet voor het eerst in zijn leven die broers voor zich. Een moment van herkenning, Hij probeert het te verbergen, maar als die broers met elkaar gaan spreken, dan kan hij zich niet langer meer inhouden. De emotie van die eerste ontmoeting na zoveel jaren. En ook het wat Jozef dan tussen de regels van die broers hoort doorklinken. Zijn vader leeft nog, Benjamin is nog in het leven. Wat zal deze Jozef ermee geworsteld hebben? Zie ik mijn broertje Benjamin nog wel terug? Ontmoet ik ooit aan deze kant van het graf nog wel mijn oude vader? En nu hij hoort dat vader en Benjamin leven en hij ziet die broer zo voor zich staan. Kan Jozef zich als het ware niet langer meer goed houden? Krijgt hij tranen in zijn ogen en loopt hij even weg? Maar ik denk, gemeente, dat we op dat moment ons bezondigen aan het invullen voor de ander waarom iemand zo reageert. We vullen de ontmoeting in. We denken met elkaar, dat betekent dat Jozef daar ook inderdaad op reageert. Het grijpt hem aan, zijn broers, voor het eerst in zoveel jaren. En hij kan zich niet langer meer goed houden. En halverwege dat gesprek loopt hij even weg. En trekt zich terug om zichzelf te vermannen. Hij recht zijn rug. Trekt zijn gezicht weer strak. En dan verschijnt hij weer als die strenge, harde onderkoning van Egypte. Maar laten we het eerst maar gewoon aan de Bijbel zelf vragen. Heel eenvoudig de vraag stellen. Waarom geeft u, o woord van God, hier voor het eerst aandacht aan de tranen van Jozef? En het antwoord van de Bijbel, laat het maar even lezen, gemeente, is dan heel eenvoudig. Kijkt u maar even met me mee. Dat heeft alles te maken met wat er bij die broers gebeurt. Ze zijn in gesprek met Jozef, ze worden uit de gevangenis gehaald waar ze 3 dagen hebben gezeten, vers 17. En Jozef roept ze dan na 3 dagen in die gevangenis gezeten te hebben voor zich, vers 18 zit ik nu. En hij zet als volgt in, doe dit en gij zult leven. Met andere woorden, als je dit doet, blijf je in leven. Doe je het niet, kom je om. En Jozef geeft dan zo even terloops ook een uitleg bij die opdracht. Vers 18, het slot, ik vrees God. En dan hadden die broers eigenlijk van schrik moeten stilstaan. Een onderkoning in Egypte. Die de enige ware God vreest. Wat is dit? En als u die uitdrukking, ik vrees God, legt binnen het geheel van de schriften, vooral in het Oude Testament, dan zijn dat woorden die de Heere zelf ook regelmatig gebruikt. Vrees God. Houd zijn geboden. Met andere woorden, als je luistert naar wat ik met je voor heb, en mijn geboden en mijn wetten zijn niet hard, bestaan niet uit regeltjes en wetjes, maar mijn geboden begrenzen de vrijheid die er is in de omgang met mij, dan leef je. Ga je de grens over, dan kom je om. Met andere woorden, het gebod dat ik meegeef is met het oog op je leven. Ik heb je niet over voor de dood. Wat zijn dan die geboden van Jozef? Kijkt u maar even met me mee. Hij zegt dan, als je vroom bent, we zagen in de laatste preek wat dat betekent in het leven van die broers. We hadden daar wel een paar kritische vraagtekens bij, zijn ze wel zo vroom? Dan houd ik 1 van jullie hierachter, de rest gaat terug naar huis en je haalt je broertje Benjamin terug. Dat is dus de enige voorwaarde. Kom terug met Benjamin en jullie blijven leven. En als ze dat horen, ze horen het blijkbaar in de Egyptische taal, want tussen Jozef aan de ene kant en die broers aan de andere kant staat een tolk. Dan ontstaat er verwarring bij die broers. En ze schakelen over in hun eigen taal, precies zoals u dat doet als u op vakantie bent. Je komt aan bij je loket, je vraagt in de taal van het land, in Duits of in het Engels of in een andere taal. een aantal vragen. Je krijgt van achter het loket antwoord terug en je draait je om naar de rest van je gezin of van je familie. Je gaat in het Nederlands verder. Nou, dit wordt er van ons verwacht en zoveel moeten we betalen en dat heeft hij net gezegd. Dat ontstaat hier ook, zo'n situatie. De taal is het Egyptisch, daar staat een gids tussen, schept dus afstand. En die broers die zijn zich van geen kwaad bewust. Ze denken dat ze in het hof van de Egyptenaren zijn, waar het Hebreeuws niet wordt gesproken, nog wordt verstaan. En op het moment dat ze die eisen horen, kijkt u maar even met me mee, dan stemmen ze toe, slot van vers 20, en zij deden al zo, dat wil zeggen, ze stemmen ermee in. Ze hebben eigenlijk ook geen andere keus. Het is dood of leven. En direct kijken ze elkaar aan en gaan ze in hun eigen taal verder. En op die situatie die dan ontstaat, volgt de reactie van Jozef. Ruben neemt het woord en hij zegt tegen zijn broers, had ik het jullie niet verteld? We hadden de jongen nooit moeten laten gaan. Kijk eens wat er van terecht komt. Dit hebben we nu over ons uitgeroepen. God bezoekt ons. Ik had jullie gewaarschuwd. En op die reactie. En hoe Ruben dan beschrijft wat die broers zagen toen Jozef wegging. We hoorden hem om genade roepen. En we zagen zijn verdriet. Gaat Jozef huilen. Aan het slot van dit eerste punt, gemeente, trek ik een aantal lijnen. In de eerste plaats maar gewoon hele deze eenvoudige lijn. Wat een zegen dat we in deze onderkoning een gewone man tegenkomen, een mens. Die als hij Ruben hoort spreken, die tegen de lijfwachter zet, schakelt die man uit. Want ze weten heel goed waarom ze hier staan en wat er aan de hand is, wat er uitgehaald is door hun in hun leven. Ze hebben me groot onrecht aangedaan. Dit is mijn kans. Ik zal ze eens. Maar in het leven van Jozef is geen spoor van wraak, haat en verbittering te vinden. Maar wel verdriet. Hoe komt het dat Jozef verlost is van de angel van bitterheid en haat? Dat komt omdat we in de achterliggende periode, zoals we dat zagen, meer dan eens in de schrift, in het leven van Jozef, hoorden: de Heere was met hem. Jozef beleed Gods nabijheid in de naamgeving van die oudste. God heeft mij het verdriet doen vergeten. Dat wil niet zeggen dat het voor Jozef dan een gesloten boek is. Nee, dit verdriet neemt hij mee. Tot in zijn graf. Maar wat Jozef wel in die naam beleed, en wat tegen de achtergrond van deze geschiedenis doorklinkt, is dat de nabijheid van de Heere Jozef bewaard heeft voor zonde. Dat hij het onrecht wat hem is aangedaan niet wil vergelden met onrecht naar die broers. Niet oog om oog, tand om tand, maar onrecht wil hij beantwoorden met liefde. En daarom gaat hij huilen. Die broers lief. Ondanks alles. Wat genade vermag, gemeente. Dit is nou de concrete uitwerking van genade. Je naaste liefhebben als jezelf. Ook als die naaste je ziel heeft beschadigd. Kijk naar Jozef. Ook als die naast op enig moment zei, we vermoorden hem. Jozef wordt bewaard voor de zonde waar die broers zich aan bezondigen. Ze haten hem. Dan begrijpt u meteen ook mijn opmerking aan het begin van de preek toen ik even dat woord verwerken liet vallen. in de loop van de jaren, en dat is niet alleen heeft dat te maken met wat je tegenkomt in het pastoraat, maar ik denk dat het ook te maken heeft met de omgang met Gods woord, krijg ik steeds meer moeite met het woord verwerk. De reactie van een normaal mens zou zijn op deze houding van Jozef die daar staat te huilen. Jozef, heb je het dan nog niet verwerkt? Kijk eens wat je hebt, joh. Je bent getrouwd, 2 lieve kinderen, carrière, onderkoning van Egypte. Wat heb je nog te zeggen? Bestaat dat eigenlijk wel? Verwerken. Streep eronder. Boek dicht. Waarom is dat zo gevaarlijk als we die kant op gaan, gemeente? Wel, dan overvragen we niet alleen onszelf. Maar dan houden we onszelf ook weg bij de troon der genade. Waar God tot aan de laatste snik van ons leven de troost van zijn alwetendheid wil samen laten vallen met zijn herderlijke zorg. En in die opengeslagen wonden die Jozef meedraagt in zijn leven, balsem van zijn vertroostende nabijheid wil gieten. Hem wilt ondersteunen. Kracht wilt geven. Verwerken is misschien wel een vorm van zelfoverschatting. Gelukkig vraagt God dat van ons niet. Heb je het al verwerkt? Maar hij zegt ook door deze geschiedenis van morgen tot u en tot mij, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Het geeft Jozef als de tweede lijn ook de wijsheid om op de goede manier te kunnen reageren. Waarom? Omdat hij iets gehoord heeft in de houding van Ruben, kijkt u maar even met me mee, wat Jozef aan het denken zet. Ruben zegt in vers 22, heb ik het niet tot u gezegd? Toen ik zei, zondig niet aan deze jongeling, maar gij hoorde het niet en ook zijn bloed ziet, het wordt gezocht. Ruben neemt op dit moment afstand van zijn broers. Hij gaat zichzelf rechtvaardigen door te zeggen tegen die broers, jullie waren toch gewaarschuwd? Ik wilde dit nu voorkomen. Heeft hij dan niet het gelijk aan zijn kant? Wel, als je even kijkt naar dat moment op zichzelf, daar bij die put, dan was het inderdaad Ruben die zei, dit moeten we niet doen. En toen Ruben erachter kwam dat die put leeg was en zijn broertje verkocht was naar Egypte, barstte hij uit. Want, zegt de Bijbelschrijver, Ruben was van plan om in het geheim zijn broertje Jozef uit die put te halen en terug te sturen naar huis. Zo op zichzelf genomen, als je kijkt naar dat ene moment, dan heeft Ruben gelijk. Maar let u ook even op het vervolg. Dan krijgen die broers dat plan om een geitenbokje te slachten, bloed op te vangen, de kleren van Jozef erin te dompelen. En zegt Ruben dan tegen zijn broers, alles goed en wel, maar ik doe niet mee aan dit liegen en bedriegen. En is het Ruben die dan zijn vinger opsteekt en zegt wanneer die broers tegen elkaar zagen, wie gaat er eigenlijk naar onze vader om dat te vertellen, geef van alle durft. En dan is het Ruben die niet een stap naar voren doet en tegen zijn broer zegt, ik ga. Maar denk erom, ik ga wel het eerlijke verhaal vertellen. Het is Ruben die ook al die jaren zijn mond dicht houdt. En meedoet aan het toneelspel in de tent van zijn vader. Terwijl hij ziet dat het gezicht van zijn vader doorgroefd wordt van het verdriet. Dat hoort Jozef. En juist die reactie van Jozef, die tranen van Jozef, leggen dat verschil tussen de zelfkennis van Ruben. Het besef, ik heb iets gedaan wat verkeerd was. En de bewogenheid en liefde van Jozef mijlenver uit elkaar. Ruben veegt zijn straatje schoon. Rechtvaardigt zichzelf, omdat zijn hart niet breekt. Kijk, dit moment in het leven van Jozef, gemeente, doet ons denken aan een ander moment. Het moment van die meerdere Jozef. Die net als deze Jozef en net als u en ik door God was geschapen in de moederschoot van zijn moeder Maria, ook met emoties. En hoe heeft de zaligmaker meer dan eens tijdens zijn leven zijn emoties getoond? Nergens lezen we in de Bijbel dat de Heer Jezus heeft gelachen. Hij zal dat ongetwijfeld hebben gedaan. Meer dan eens lezen we dat de Heer Jezus bedroefd is, weent, huilt. Over Jeruzalem, als hij de stad ziet zitten en voor de laatste keer ook naar Jeruzalem toe gaat, dan weent de zaligmaker. Maar dit moment in het leven van Jozef en Ruben, die harde Ruben die zichzelf rechtvaardigt aan de ene kant en Jozef aan de andere kant die daarop begint te huilen, doet mij denken aan een moment uit het leven van de zaligmaker. Op een dag staat er een jongen voor hem. En die zegt, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te werven? En dan geeft de Heer Jezus antwoord. God liefhebben boven alles. Je naaste liefhebben als jezelf. En die jongen gaat dan verder en die vertelt aan de Heer Jezus, ik heb het allemaal gedaan. En dan zegt de Heer Jezus niet tegen die jongen, je staat hier te liegen. Er klopt gewoon helemaal niets van. Maar dan stemt de zaligmaker dat toe. Hij doet daar niets aan af. En zegt hij tegen de jongen, je moet nog één ding doen. Doe dit en je leeft. Verkoop alles wat je hebt. Geef het aan de armen. Neem je kruis op. En volg mij. En dan breekt het hart van de jongen niet. Maar dan rechtvaardigt hij zichzelf. Draait zich om en gaat weg. En dan gaat Jezus wenen. Want hij bemint hem, zeggen de evangelisten. Hoe vaak heeft Jezus niet geweend in het midden van onze gemeente? Niet alleen vanwege bewogenheid, als hij de scharen overziet ook vanmorgen. Mensen ziet die zonder hem door het leven gaan, zonder God en zonder zaligmaker. Het raakt de heiland tot in het diepst van zijn ziel en hij is met innerlijke ontferming bewogen over jouw zonde, jouw schuld en verlorenheid. En hij wil niet dat je verloren gaat. Maar mag ik het vanmorgen in het licht van de schrift ook even toespitsen naar de Rubens onder ons? En u begrijpt dat ik dat figuurlijk bedoel. Hoe vaak heeft Jezus niet geweend over die mensen onder ons die zichzelf rechtvaardigen. De verantwoordelijkheid leggen bij een ander. Met een onbewogen, koud en kil hart. Ik heb het jullie gezegd, zegt Ruben. Had maar mee geluisterd. En naast die Ruben staat dan een wenende Jozef. Die niets afdoet van wat Ruben zegt. Hij had dat inderdaad gezegd. Jozef hoorde dat toen ook. Maar die weent. Omdat Ruben in zijn zelfrechtvaardiging onbewogen blijft. Het raakt hem niet. Breekt hem niet. Dit is dus ook een kant van Christus liefde, gemeente. Jezus die niet alleen weent als hij zondaren ziet. Jezus die ook weent als zondaren bij hem weggaan. En dat weggaan, dat hoeft nog niet eens de wereld in te gaan, betekent. Weggaan betekent in dit geval met die rijke jongeling doorgaan met hun eigen leven. Zonder te breken. Door de knieën te gaan. En aan de zaligmaker te vertellen, Heere, uw woord is eerlijk, uw eis rechtvaardig. Verkoop alles wat je hebt, neem je kruis op en volg mij. Maar ik krijg mijn hart niet mee. En daar heb ik u nu voor nodig. vanwege de zonde van zelfliefde. Breek je. Breek je onder Jezus' tranen. Breek je vanwege de scherpte van het evangelie. Breek je vanwege de eis van Gods gerechtigheid. Breek je vanwege de weerstand die je voelt in je hart tegen deze zaligmaker. De eis, doe dit en je zult leven. Breek je omdat je nu in de spiegel kijkt. En jezelf ontwaart als iemand die God geneigd is om God en zijn naaste te haten. Breek je vanwege dat woordje ik. Ik heb het jullie gezegd. Dus ik ben rechtvaardig. Kijk, let dan eens op de wijsheid van Jozef. En dat tweede punt, gemeente, is voorsorteren op vanavond, als we verder gaan met deze geschiedenis. Jozef weent, maar hij loopt even weg. Zomaar even een opmerking tussendoor. Wat is het een zegen als je even je mag terugtrekken, toch? We leven in een tijd waarin we voor de camera meteen onze emotie moeten laten zien. Zo heeft God dat niet bedoeld. Dat we meteen aan de hele wereld kunnen laten zien wat er omgaat in ons hart. We mogen onszelf beschermen. En je mag kiezen voor veiligheid. Zeker in een onveilige omgeving waarin Jozef zich op dit moment bevindt. Die broers staan niet open voor de liefde van Jozef. Dat moet nog veranderen in hun leven. Jozef trekt zich terug. Hij vermant zich. En komt dan terug. En dan lijkt het alsof we opeens met een totaal andere Jozef van doen hebben. Die tere Jozef. Die emotioneel werd. Die geraakt werd tot in het diepst van zijn hart. Hij verdwijnt zo achter de deur. En als de deur even later weer open gaat en hij komt terug. Dan ontmoeten we weer een totaal andere figuur. Een strenge Jozef. Een harde man met harde woorden. Is dat zo? Is dit hart wat Jozef eist? Kijkt u even met me mee. Als hij die broers tegenkomt en dan zegt hij vers 25, Jozef gebood dat men hun zaken met zakken met koren vullen zou. En dat men het geld wederkeerde, niet in zijn zak, en dat men teerkost gaf op de weg en men deed al zo. Jozef geeft gaven mee. Niet alleen eis, maar ook gaven. De eis die Jozef stelt staat dus ingeklemd tussen de tranen van Jozef aan de ene kant en de gaven van Jozef aan de andere kant. Hij schopt ze niet het paleis uit. Hij zegt niet tegen die broers, zoek het maar uit. Maar als hij terugkomt, terwijl hij de tranen heeft gewist, is het hart van Jozef onveranderd gebleven. Hij houdt van zijn broers. En hij is erop uit om het hart van die broers in te winnen voor zijn liefde. En dat doet Jozef niet in de eerste plaats door zich te laten breken voor het aangezicht van zijn broers. Omdat er in hun hart nog geen plaats is voor de liefde van Jozef. Daar moet plaats voor worden gemaakt. Zoals jij als iemand je onrecht heeft aangedaan. En die geen oog heeft voor de pijn en de smart die je meedraagt in je leven. Je niet zo kwetsbaar hoeft op te stellen. Dat je door de emoties die je laat zien, nog een keer wordt aangepakt. En verder wordt beschadigd. Er moet wel ruimte zijn. Veiligheid. Om van hart tot hart te kunnen spreken. Over wat er in het verleden is misgegaan. Maar we zien hier op dit moment, gemeente, ook iets oplichten van die meerdere Jozef. Zoals hij omgaat met zondaar. Juist in dit moment zien we iets ook oplichten van de manier waarop de Heilige Geest doorgaans wil werken in het leven en in het hart van mensen die langzaam maar zeker getrokken worden aan de voeten van de zaligmaker op een plaats waar je breekt. Zoals de Jozef dat hier doet door aan de ene kant met zijn tranen die harde woorden uit te spreken, een bewogen hart klinkt door achter de eis van Jozef, doe dit en je zult leven. Dan zegt hij dat met strengheid en met beslistheid. Bijbel laat zien wat er omgaat in het hart van Jozef. En daar zien we ook iets oplichten van die meerdere Jozef. Die als het gaat om het omgaan met zondaren streng en duidelijk is. Verkoop alles wat je hebt. Nou, er zit geen woord Spaans bij, toch? Die rijke jongen, u hoeft niet bij zichzelf te denken, was het nou 10%, 20%, hoe zei hij dat? Alles. Onvoorwaardelijke overgave aan mij. Maar achter die eis schuilt een huilend hart. Het hart van Christus. En zoals hier bij deze Jozef handelt ook de meerdere Jozef vervolgens vanuit dat beleid, vanuit die hart, vanuit dat hart en die motivatie. Hij legt de gaven terug in de zak en het geld. We zullen vanavond zien wat voor uitwerking dat heeft. Hij geeft voedsel mee voor onderweg. Meer dan genoeg, ook voor het vee. Hij deelt dat ook. Twee dingen deelt hij met die broers. Behalve het geld. Dat wordt op een geheime manier teruggelegd in de zakken van zijn broers. Ze hebben dat niet door. Onderweg komen ze erachter. Maar in die gave wil Jozef twee dingen als het ware doen. Niet alleen zometeen die broers klem zetten voor het aangezicht van hun vader. We zullen zien hoe vanavond het doek valt over het leven van die broers. Maar in de gave die Jozef meegeeft aan die broers klinkt ook de genegenheid door van Jozef. Voor zijn broers. En voor zijn vader. Dat noemt de Bijbel nu kastijden. God slaat met milde ogen en vriendelijke handen. Dat is geen tegenstelling. Maar die milde handen die soms slaan, missen hun uitwerking in het leven van u en mij niet. Die slaan ons als het moet, soms ook heel letterlijk. Toch? Het ongeluk. Ingrijpende gebeurtenis. Een verschrikkelijke situatie. Die ziekte. Die slaan ons naar het hart van Christus toe. Dat heeft de Heer nou vanmorgen ook voor ogen met de gave die hij geeft aan jou. God laat zich kennen in zijn goedheid, in zijn zegeningen. En wat heb je veel reden om hem dan te danken, of niet? Maar wat als Gods goedheid jou niets doet? Nou kan het genade zijn als deze goede God harde woorden spreekt, hard ingrijpt, die milde hand hard aankomt. Dan breekt de Heilige Geest ons hart met een van de middelen die de Heer tot zijn beschikking heeft. En dat geeft u en mij vanmorgen ook vrijmoedigheid om met de pijn die je misschien meedraagt in je hart en in je leven te gaan naar die meerdere Jozef. Omdat achter die ingrijpende gebeurtenis en situatie een God vol liefde schuilgaat, die door dat alles heen spreekt: geef mij je hart. Amen.